Je struint over een akker in Drenthe. En dan, plotseling, valt je oog op een vuistbijl van een Neandertaler. En ik leer ook nog eens over het bestaan van bedriegertjes. Hoi, dit is Ik heb iets gevonden. Een podcast over archeologie. Mijn naam is Oscar Kokke en ik heb, denk ik, ooit een archeologische vondst gedaan. Ik was 10 jaar en tijdens een vakantie in Frankrijk vond ik een driehoekige steen met bovenin een gat. En het kan mijn kinderlijke fantasie zijn geweest, maar ik weet bijna zeker dat ik tijdens diezelfde vakantie in een museum vlak om de hoek precies zo'n steen heb zien liggen. Ik heb het nooit gedurfd om mijn vondst voor te leggen aan een echte archeoloog. Maar in deze serie spreek ik met archeologen over de vondst van hun leven. En ik leg de mijne aan hem voor.
Mijn naam is Marcel Niekes. Ik ben 54 en ik ben archeoloog met als specialisatie Neandertalers.
Neandertalers. Is jouw liefde voor archeologie ook begonnen bij die Neandertalers?
Nee, absoluut niet. Ik was altijd wel geïnteresseerd in geschiedenis. En tijdens een vakantie, begin jaren 80, op Cyprus, kwam ik voor het eerst in aanraking met archeologie.
Hoe oud was je toen?
Ik was toen 11 of 12.
En wat zag je?
Nou, ik was daar met mijn moeder op vakantie en wij liepen langs een archeologische opgraving. En dat boeide mij zo dat ik mij heb voorgesteld en gevraagd of ik mee mocht doen.
Echt waar, dat kleine ventje stond daar in één keer?
Ja, klopt. En ik heb dat jaren achter elkaar gedaan. Zeker tot mijn 15e of 16e ben ik daar elk jaar heen gegaan op vakantie. En heb ik weken achter elkaar meegegraven.
Maar wat kon je doen dan?
Eigenlijk van alles. Ik heb vooral oude graven uit de Hellenistische periode opgegraven. En een mozaïek uit de Romeinse tijd.
Maar zaten die professionele archeologen te wachten op een kind dat zich ermee ging bemoeien?
Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik was waarschijnlijk zo, kwam ik zo enthousiast over dat ze mij gewoon hebben toegelaten.
En wat was het nou dat dat kleine mannetje zag of meemaakte, voelde, waardoor dat hart zo snel ging kloppen?
Ja, ik zag daar mensen een beetje in een oud graf graven met een troffeltje. En dat sprak mij zo enorm aan dat ik dacht van, daar wil ik aan meedoen. En die allerlei scherven naar boven haalden en botresten van de begraven mensen. Ik vond het fascinerend.
Ging je fantasie met je aan de haal?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Je hoopt natuurlijk altijd op iets van goud of zilver aan te treffen. Maar het is bijna altijd bij gewone scherfjes gebleven van aardewerk.
Ja, hoe vaak heb jij goud en zilver gevonden?
Nog nooit eigenlijk. Nee.
Is dat erg?
Nee, oh, helemaal niet. Nee, zeker niet. Ik vind liever tegenwoordig iets van vuursteen dan van goud of zilver. Ik heb wel eens op Cyprus toen een muntschat gevonden toen ik aan het graven was in een Romeinse villa. Die was ingestort tijdens een aardbeving in de 3e eeuw na Christus. En toen was ik aan het graven. Nou, toen was ik 14. En toen kwamen er opeens allemaal Romeinse bronzen munten die lagen voor mij. Dus dat vond ik wel heel erg bijzonder.
Ja, wauw. Wat gebeurt er dan met je?
Nou, wat ik als eerste, ik werd heel enthousiast en ik pakte al die munten op om ze aan een collega daar te laten zien. En dat mocht eigenlijk helemaal niet, want ik werd gelijk gesommeerd om ze weer terug te leggen, want dat lag allemaal in situ. Dus dat was daar allemaal achtergebleven in dat huis tijdens de aardbeving en ik mocht dat absoluut eigenlijk niet oprapen.
Want wat kan er misgaan? Wat doe je verkeerd,
nou,
als je het
opraapt? Je haalt iets uit de context, hè? Je pakt iets op en je kunt het nooit weer zo terugleggen zoals het lag. Dus we hebben het heel stiekem zelf snel weer teruggelegd. Ik vond het een hele bijzondere ervaring om dat zomaar te vinden. Een klein bosje munten wat die door iemand is, die heeft dat laten vallen.
En geloof je meteen dat je iets bijzonders vindt? Of denk je ook, ik maak mezelf iets wijs?
Nee, op dat moment wist ik wel dat het heel bijzonder was. Ja.
Drink meteen door.
Dat drong meteen door, absoluut. Ja, dit was mijn eerste opgraving. En in dat huis waar ik heb gegraven, die Romeinse villa, daar ben ik ook nog betrokken geweest bij de opgraving van een heel mooi laat-Romeins mozaïek. Een heel bijzonder mozaïek, een van de meest zeldzame in het Mediterrane gebied. Dus dat was ook een hoogtepunt in het begin van mijn carrière, mag ik maar zeggen.
Precies, want je had toen nog helemaal die studie niet gevolgd. Je was een tiener.
Ja.
Je kwam net kijken, allemaal kennis uit misschien een middelbare schoolboek.
Ja, niet meer dan dat. Nee, ik heb daar een heleboel geleerd. En ik Ik was toen zo enthousiast dat toen we terugkwamen in Nederland, heb ik mij ook aangemeld bij het archeologisch instituut hier. En toen heb ik een paar jaar meegegraven in de Wierde Heversche Klooster bij Delfzijl, waar later ook een hunebed onder vandaan is gekomen. Daar heb ik 2 jaar meegegraven, ook als 14, 15-jarige. En nog een paar jaar later ben ik hier beland in de stad Groningen bij de gemeentelijke archeoloog. En heb ik daar ook jaren allerlei middeleeuwse opgravingen gedaan.
Maar wacht even, ben je ondertussen wel officieel opgeleid of nog steeds niet?
Ja, zeker. Ik ben in de jaren 80, eind jaren 80 ben ik archeologie gaan studeren hier in Groningen. Sindsdien ben ik professioneel werkzaam in de archeologie.
En als nou een puber op jouw schouder tikt en vraagt, Marcel, mag ik meegraven?
Wat zeg je dan? Heel graag. Ja? Ja, ik vind dat hartstikke leuk.
Gebeurt het wel eens?
Ja, regelmatig eigenlijk. Er zijn een aantal archeologen die zeg maar door mij geënthousiasmeerd zijn, hebben ze mij verteld. Die vroeger wel eens op een van mijn opgravingen kwamen en die zijn ook archeologie gaan studeren. Ik vind het heel erg leuk om mensen over de archeologie te vertellen. Ja, het gebeurt nog steeds dat mensen door mij blijkbaar op het pad van de archeologie komen.
Ja, want ik zeg nou als een puber je op de schouders tikt, maar ik zit soms ook wel eens te denken, zou ik misschien mijn hele leven om moeten gooien? Zou ik die studie eindelijk gaan doen? 4 jaar en dan mag ik misschien eindelijk een keer graven. Maar ik zou dus ook gewoon een keertje met mijn oude kloffie.
Absoluut, tik mij maar op mijn schouder, dat is helemaal goed. Ja, tegenwoordig zoeken we heel vaak op een Neandertalvindplaats in Drenthe. Als je zin hebt, mag je een keer mee.
Nou, oké, laten we deze opname nu stoppen en we gaan beginnen.
We gaan gelijk heen, ja.
Je zegt, ik wil dat verhaal ook graag met mensen delen. Ik vind het belangrijk om erover te vertellen. Mm-hmm. Waarom is het belangrijk?
Waar ik kort geleden aan zat te denken is, wij zien onszelf als een soort eindpunt. Maar wij zijn eigenlijk maar één stadium in die hele ontwikkeling. Het gaat na ons hopelijk nog honderdduizenden jaren verder. En daar gaan ook honderdduizenden jaren aan vooraf. Dus wij zijn in die zin misschien helemaal niet zo bijzonder. Dat vind ik interessant om daarover na te denken. En met name ook hoe we zijn gekomen waar we nu zijn. Met alle technologische ontwikkelingen die onder andere Neandertalers al hebben bedacht. Neandertalers die bijvoorbeeld vaak worden gezien als een beetje domme aapmensen. Die waren technologisch zeer geavanceerd. En als je dan nog bedenkt dat Neandertalers het 400.000 jaar hebben uitgehouden. Nou, als moderne mens hebben we dat nog niet eens gehaald. Dus is ook nog maar soms de vraag of we dat überhaupt gaan volmaken.
Is het een fijn besef dat we niet zo bijzonder zijn?
Ja, misschien eigenlijk wel. Ja, we zijn in feite natuurlijk als mens het product van toeval. Er zit in die zin geen richting in. Ja, voor hetzelfde geld was het op een hele andere manier gekomen, zeg maar.
Maakt ons wat nederiger misschien.
Ja, dat denk ik wel. Ja, absoluut.
Nu is de term de Neandertaler is al een paar keer gevallen.
Ja.
Ik vraag altijd aan mijn gasten te kiezen uit hun eigen geschiedenis over welke vondst ze mij willen vertellen. En iets zegt me dat jij het met mij wil hebben over de Neandertalers.
Ja, absoluut. Ik moet wel zeggen, ik heb een aantal bijzondere vondsten gedaan in mijn carrière, zeg maar. Zoals de mozaïek, wat ik al even noemde, dat blijft toch ook een van de hoogtepunten. Ik heb ooit hier in de stad een 16e eeuws beeld opgegraven, een heiligenbeeld.
Hier in Groningen?
Hier in Groningen. Vond ik ook heel bijzonder. Maar hier voor mij ligt een vondst die ik eigenlijk kort geleden heb gedaan. Een kleine 2 maanden geleden. Op onze Neandertalvindplaats in Drenthe. Ik maak even het zakje open. We waren op die vindplaats samen met mensen van de provincie en van de gemeente. Om een booronderzoek wat op dat moment gaande was om die in het veld te bespreken. Mm-hmm. En toen wij terugliepen van het bezoek aan de akker, toen zag ik uit mijn ooghoek iets, een stukje vuursteen glinsteren. En ik dacht van dat herken ik als een soort afslagnegatief. Dat zijn bewerkingskenmerken die je op vuursteen ziet. En toen dacht ik van dit moet een werktuig zijn. En ik dacht van die moet ik even oppakken. En warempel, het was een vuistbijl van Neandertalers. Mijn tweede vuistbijl in al die jaren. Ook nog op een plek op de vindplaats waar we maar eigenlijk niet hadden verwacht. Dus het was een hele bijzondere vondst. En dan ook nog in bijzijn van ambtenaren van de provincie. Dat was een hele bijzondere dag.
Het was bijna alsof je hem daar had neergelegd.
Ja, dat is mij meerdere keren verteld. Van, je zult hem wel neergelegd hebben, maar dat is echt niet zo.
Want dit is echt volstrekt toeval.
Volstrekt toeval.
En lag gewoon semi aan de oppervlakte.
Ja, een deel lag onder het zand op de akker en een klein deeltje stak er bovenuit. Ja, voor hetzelfde geld had ik 1 meter naar links of rechts gelopen en dan had ik hem nooit gevonden.
Laten we hem gelijk dateren. Waar hebben we het over? Hoe oud is dit, denk je?
Ja, we hebben het over een vuistbijl die past in de late Neandertaltijd. En dan hebben we het over de periode rond 50.000 jaar geleden.
Dan moeten we misschien even gewoon het hele tijdsbeeld gaan schetsen. Want Neandertalers, wanneer leefden die?
Neandertalers die leefden van ongeveer 300.000, 400.000 jaar geleden tot zo'n 40.000 jaar geleden. Toen stierven ze uit. En in Nederland hebben we resten van hun bewoning die teruggaan tot ongeveer 250 à 300.000 jaar.
Dat is ook al best wel een poos.
Het is best wel een poos. En deze vindplaats in Drenthe, die we in 2007 hebben ontdekt, die is ongeveer 50.000 jaar oud.
Ja, ja. En nog eventjes, net zei je ook al iets over de vooroordelen die bestaan over Neandertalers. Want ik meen dat ik daar ooit op school iets over heb geleerd. Ik zie daar nog plaatjes van uit de geschiedenisboeken. En het waren harige mensen met een knuppel en een beetje aapachtig.
Ja, nou, dat is een beeld wat heel lang heeft voortbestaan. Dat begint gelukkig steeds meer veranderingen in te komen. Want er wordt heel veel onderzoek gedaan naar Neandertalers overal in Europa. Een DNA-onderzoek is natuurlijk nieuw. Er zijn heel veel specialisten in Europa mee bezig. Ja, en we weten gewoon dat dat beeld niet klopt. Ze waren hun tijd in feite ver vooruit. Ze konden zich ook aanpassen aan allerlei omstandigheden. Of het nou een iets warmer bosrijk landschap was of een koude tundra. De Neandertaler kon zich aan al die situaties gewoon aanpassen.
Maar hoe liepen ze erbij? Hadden ze taal? Wat weten we over ze?
Taal is natuurlijk heel moeilijk terug te vinden, maar we gaan er wel van uit dat ze wel een vorm van taal kenden. Dat ze met elkaar konden communiceren. En je moet je voorstellen, hier in Noord-Nederland, daar was geen continue bewoning van Neandertalers. Want soms was het weer te koud en dan trokken ze weer weg naar het zuiden. Je moet je voorstellen dat ze daar in kleine familiegroepen rondtrokken door dat landschap. En hier en daar hun kampementen opsloegen.
En kleine groepjes, waar moet ik aan denken?
Ja, familiegroepen moet je aan denken. Dat is dan maximaal 15 tot 20 personen.
Ja, ja, ja. Echt klein. En ja. Die hadden dan kleine nederzettingjes. Ik hoor je al zeggen dat ze rondtrokken, dus dat zullen geen echte bouwwerken zijn.
Nee, zeker niet. Nee, we kennen sowieso eigenlijk geen hutten van Neandertalers. En je moet je dan voorstellen dat ze misschien bij een bossage bivakkeerden, een beetje beschut. Of op de flank van een rivierdal. Maar ze hadden voor zover we weten geen echte hutten.
Nee. En wat weten we over hun cultuur, over hoe ze leefden, behalve dus dat ze rondtrokken?
Nou, ze waren in elk geval zeer succesvolle jagers. Ze maakten speren van hout die zeer effectief waren. Ze maakten vuistbijlen zoals dit exemplaar, wat zeer multifunctionele werktuigen waren. Men kon daar niet alleen dieren mee slachten, maar ook vuur mee maken. Je kon het als grondstof gebruiken, dus dat je het meenam op je trektochten en dan kon je er stukken van afslaan die je weer als mesje gebruikte. En we weten ook dat ze soms zelfs kunstzinnige uitingen hadden.
Oh ja.
Dat weten we uit de grotten in Spanje, waar schilderingen zijn gevonden die door Neandertalers zijn gemaakt. Dus dat maakt ook de kloof tussen moderne mensen en Neandertalers ook weer kleiner. En we gingen er vroeger van uit dat alleen de moderne mens kunstuitingen maakte. Maar we weten dat Neandertalers dat ook deden. Ze begroeven hun doden soms. Dus ze zijn allemaal kenmerken die we vroeger aan moderne mensen toeschreven, maar die ook bij Neandertalers horen.
Dat moet ook wel raar zijn dat er in echt korte tijd best wel veel nieuwe kennis is ontstaan.
Ja, absoluut. Ik denk de afgelopen 15, 20 jaar is er een enorme schat aan gegevens bijgekomen. Er wordt ontzettend veel onderzoek, met name ook naar DNA gedaan. Dat levert veel gegevens op. Gebruiksporen op vuurstenen, werktuigen die ook allerlei informatie opleveren. Denk bijvoorbeeld ook aan een vondst uit Doggerland. Die is een aantal jaren geleden bij de zandmotor gevonden. Dat is een klein vuurstenen afslagje gevat in een handvat van pek.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een klein soort precisiewerktuigje geweest. En dat heeft heel veel informatie ook opgeleverd over de technologische kennis van Neandertalers.
Maar hier in Nederland zeg je, er zijn hier vuistbijlen gevonden.
Ja.
Is volgens mij ook wel iets van botmateriaal gevonden?
Heel erg weinig. We kennen bijvoorbeeld uit die groeven Belvedere bij Maastricht. Daar is zijn begin jaren 80 vuurstenen werktuigen opgegraven met daarbij een paar botten. Dus waarschijnlijk ook resten van jachtveld. En we kennen hier en daar een paar botten met snijsporen erop. Maar dat is het. Meer hebben we gewoon niet.
En hoe kunnen we op basis daarvan dan iets over die Neandertalers zeggen?
Ja, dan moeten we vooral ook kijken naar buitenlandse vindplaatsen. Dat is toch een beetje ons referentiekader. Dat geldt ook voor deze vuistbijl trouwens. Die vindplaats in Frankrijk bijvoorbeeld, in die grotten. Daar worden dit soort vuistbijlen gevonden in lagen die 50.000 jaar oud zijn. En daarom stellen wij ook dat deze ook ongeveer 50.000 jaar oud is. Ja. Dus we moeten wel naar het buitenland ook kijken voor vergelijkbare voorbeelden.
Mm-hmm. Dus die helpen je ook om bijvoorbeeld zo'n vondst in Trent. Je had het over een kampement. Mm-hmm. Om dat te kunnen duiden.
Ja, absoluut. Ja.
Want een kampement. Jij hebt een kampement gevonden. 2007. Vind je dan... Ja, ik stel me voor resten van palen en dat soort dingen. Hoe weet je dat iets een kampement is?
Nou, dat kwam eigenlijk zo. We zijn in 2007, eind 2006, met een project begonnen. Gericht op Neandertalbewoning in Noord-Nederland. We kenden tot die tijd eigenlijk maar een handjevol vondsten uit Noord-Nederland. Maar we hadden geen plekken waar tientallen artefacten bij elkaar liggen. Die hadden we gewoon niet. En we zijn toen...
Als archeoloog het woord artefact gebruiken?
Ja, dan hebben we het over bewerkte stenen.
Ja.
Dus echt door de mensen bewerkte stenen. Wij zijn toen echt specifiek op zoek gegaan, samen met studenten in eerste instantie. Zijn we de akkers af gaan lopen, op zoek naar vindplaatsen waar meerdere artefacten bij elkaar liggen. En daar zijn we dus begin 2007 op zo'n vindplaats beland.
En dan vind je dus heel veel van dit soort bijlen?
Nou, dat begon eigenlijk met een paar simpele afslagjes. Dus een paar bewerkte stukjes vuursteen. En in de loop der jaren, de eerste keer vonden we 4 stukken bij elkaar. En we zitten nu op 600. Dus er zitten op die akker een stuk of 3 verschillende kampementen.
Ja, en weet je hoe lang ze daar dan hebben gewoond? Kun je daar iets over zeggen?
Dat is heel moeilijk in te schatten. Omdat het vrij kleine plekjes zijn, zeg maar. Maximaal iets van 10 meter doorsnee. Vermoeden we dat het vrij kort is geweest. Denk aan een week of 2 weken of hooguit 3 weken. Maar het zal niet echt lang zijn geweest. Het kan ook zijn dat ze elk jaar op diezelfde plek zijn teruggekeerd.
Ah, ja.
Dat ze elke keer een paar vuistbijlen hebben achtergelaten. Of een schaaf om hout mee te bewerken. Dus dat is ook nog een mogelijkheid. Dat kun je niet uit de stenen halen.
En zie je plekken waar ze graag komen?
Ja, die zie je zeker. Ja, bijvoorbeeld die akker bij Peest in Drenthe, waar deze vondst vandaan komt. Daar zie je gewoon, daar ligt zoveel materiaal. Dat moet een favoriete plek zijn geweest.
Ja.
Het ligt op de rand van een beekdal. Nou, water was natuurlijk van groot belang voor alle jagerverzamelaars eigenlijk. En je ziet daar ook vlakbij die vindplaats hier een soort versmalling in het beekdal. Een voorde noemen we dat. En je kunt je heel goed voorstellen dat die Neandertalers daar graag bivakeren. Omdat rondtrekkende rendieren, die moeten dan door het dal heen. En dan worden ze bijeengedreven. Dat zijn plekken bij uitstek om dieren te jagen.
Dus je ziet ook vaker op dat soort plekken vindplaatsen?
Ja, ook in latere perioden van de prehistorie zie je dat, ja.
Ga je daar dan ook speciaal naar op zoek als je op een landkaart ergens ziet van... Hey, dat lijkt wel een beetje op zo'n soort landschap. Zullen we eens gaan zoeken?
Ja, het is wel zo dat je wel op een geologische kaart kijkt wat kansrijke locaties zijn. Vooral beekdalen, die spelen een belangrijke rol in jagerverzamelaarsmaatschappijen. En je moet ook de plekken zien te vinden waar die ijstijdsedimenten aan het oppervlak liggen. Kijk, want als daar meters later zand is afgezet of veen of klei, dan vind je helemaal niks.
Nu weet ik, dankzij de gesprekken die ik met verschillende archeologen heb gevoerd, dat in de Nederlandse archeologie je vaak pas gaat graven wanneer de bodem verstoord zou raken.
Ja.
In jouw geval lijkt het net iets anders te gaan.
Het is begonnen als een oppervlaktevindplaats, die we continu elk jaar aflopen om zoveel mogelijk vondsten te verzamelen. Die meten we trouwens ook in met GPS, zodat we de locatie altijd weer terug kunnen vinden. En we hebben daar in 2012 een kleine opgraving gedaan op de locatie. En daar hebben we ook materiaal weer aangetroffen, ook in situ. Dus dat ligt nog op de plek waar het 50.000 jaar geleden is achtergelaten. En we zijn nu ook bezig om meer onderzoek op de akker te doen.
Maar dat is dus een akker, dat is gewoon een stuk land van een boer?
Ja, was van een boer, klopt. Dat is momenteel in eigendom van de provincie, die heeft het verworven.
Ja.
Het is onderdeel vlakbij het Noordse Veld. Dat is een groot archeologisch monument in Drenthe. En deze vindplaats ligt daar vlakbij. En de provincie wil heel graag dat hele gebied in bezit en beheer hebben. He, dat is een bijzonder gebied daar. En het is natuurlijk heel mooi dat die vindplaats erop ligt. Dat speelt ook een rol bij het verwerven. En zij willen nu de komende jaren ook dat we daar meer onderzoek gaan doen.
Precies, want er is nog een hoop te vinden. Dat weet je eigenlijk bijna zeker.
Ja, absoluut. Absoluut.
En wat hoop je daar nog aan te treffen?
Het allermooiste zou zijn botmateriaal uit de Neandertalperiode. We hebben het al even over gehad. Dat is heel erg zeldzaam in Nederland. En we hebben een paar lagen in de boor aangetroffen waar mogelijk botmateriaal bewaard kan zijn gebleven. Dat is wel heel bijzonder hoor. Dat hadden we niet verwacht, moet ik zeggen. Botmateriaal is heel zeldzaam en we gingen er eigenlijk vanuit dat de kansen op deze vindplaats eigenlijk afwezig zijn. Maar dat nieuwe booronderzoek biedt toch wel heel veel perspectief.
En stel dat er daadwerkelijk meer dan een fragmentje, of is een fragmentje al genoeg trouwens?
Met één fragmentje bot uit de Neandertalperiode zou ik al heel erg blij zijn.
Ja. Maar stel dat dat dan inderdaad gevonden wordt. Wat kan je dan? Wat weet je dan? Welke nieuwe radartjes gaan weer draaien?
Ja, die radartjes beginnen nu al een tijdje zijn die aan het draaien.
Vertel.
Van wat zou er dan gaan gebeuren? Het kan ons aanwijzing geven over wat daar precies aan dieren geslacht en gegeten is. Daar weten we nu in feite niks van af.
Oh, maar je hebt het nou over botmateriaal?
Botmateriaal.
Ja, maar van dieren, niet van...
Ja, in de eerste instantie, kijk, als je Neandertaler zou vinden, dan is het natuurlijk helemaal geweldig.
Ja.
Maar ik ga in de eerste instantie uit van dierenbotten. Slachtafval van de Neandertaler.
Zelfs daar zou je al blij mee zijn. Of tenminste, dat klinkt
zo
voor mij...
zeldzaam.
Ja?
Ja, absoluut. Kijk, ik ben al heel blij met een stuk rendier met een snijspoor erop. Of een stuk mammoetbot.
En waarom?
Nou, omdat dat in één keer de vindplaats zoveel belangrijker nog maakt. Het is al een hele belangrijke vindplaats, maar als je dat erbij vindt, botmateriaal en vuursteen, dan zo ontzettend zeldzaam. Zeker in Noord-Europa vind je dat eigenlijk nooit terug. Dat is allemaal vergaan, dat botmateriaal. Ja, en als we dat aantreffen, dan kun je, weet je niet alleen welke dieren ze gejaagd hebben, maar je kunt het ook dateren of het botmateriaal of de lagen waarin het zit. Je kunt uit die sedimenten kun je gegevens halen, stuifmeelkorrels om het landschap te reconstrueren. Je kunt er zo ontzettend veel informatie uithalen dat we, dat zou heel spectaculair zijn.
Ja, het blijft dus ook gissen. Dat is denk ik gewoon part of the deal van dit vak.
Ja, absoluut. Ja.
Is dat lastig of leuk?
Het is eigenlijk heel erg leuk. Het is ook wel lastig, want het liefste ga ik... Nu we weten dat daar sedimenten op die vindplaats liggen waar mogelijk botmateriaal bewaard is gebleven, ga ik het liefste vanmiddag al naar die locatie toe om te graven. Ik wil heel graag weten wat daar nu in die bodem zit. Hè, of dat botmateriaal in zit. Maar goed, waarschijnlijk gaan we pas volgend jaar graven. En het klinkt misschien gek, maar ik zou het liefste in een soort zomer/herfstslaap gaan om dan volgend jaar wakker te worden om dan de dag erna direct te gaan graven. Ik kan echt niet wachten.
En hoe kan je dat nou dateren? Want ik zou bij zo'n vuistbeeld die je nu hier op tafel legt, zou ik ook denken, als je nu toch ziet hoe die gemaakt wordt, dat zou ik toch nu, ik zoek een goede steen en ik ga aan de slag.
Ja.
Hoe dateer je zo'n steen?
Ja, de steen aan zich kun je natuurlijk niet dateren, maar we weten wel dat Neandertalers in de loop van die honderdduizenden jaren wel voorkeur hadden voor bepaalde vormen. En dit soort kleine vuistbijltjes met een min of meer hartvormige vorm, die zijn specifiek voor die late Neandertalperiode. Dus daar kunnen we wel aan de hand van die vorm kunnen we iets zeggen over de ouderdom.
Maar als ik nou die vorm namaak?
Nou, dan val je wel door de mand hoor. Want ik kan heel goed zien aan de hand van de verwering van zo'n vuistbijl of die recent gemaakt is of niet. Deze vuistbijl heeft 50.000 jaar in de bodem gelegen. En je kunt ook wel zien, er zit een glans overheen.
Ja.
Dat noemen we windlak. Dat is een kenmerk van ouderdom ook.
Windlak?
Windlak. Ja, dat betekent dat die vuursteen, toen die net gemaakt was, was die vers. Maar door jaren aan het oppervlak te hebben gelegen, is hij als het ware gezandstraald.
Oh ja.
Ja, dan krijg je een soort glans over de vuursteen heen.
En als die, want dan denk ik, dit gebeurt als hij aan het oppervlak ligt, maar stel dat die begraven is.
Dan krijg je ook bijvoorbeeld die bruine kleur die je nu ziet. Het ziet er altijd heel mooi uit, zo bruin. Maar van oorsprong is die grijs geweest. En door dat jarenlange verblijf in de bodem is die onder invloed van ijzer en grondwater is die bruin gekleurd. Dus dat is ook iets wat je niet zomaar na kunt maken.
Nee, precies. Dus dan heb je een paar aanwijzingen hoe oud hij is. Dat zie je dus aan de verwering, dat zie je aan de stijl. Want zij hebben zich in al die jaren ook ontwikkeld.
Ja, absoluut. Het waren waarschijnlijk ook modeverschijnselen. In een bepaalde periode heb je weer iets andere vormen vuistbijlen dan andere perioden.
Dan heb je hier voor je een heel mooi exemplaar liggen. Vind je alleen maar perfecte exemplaren of zie je soms ook wel eens echt de minkukeltjes, de oenige vuistbijltjes? Ze zullen toch niet allemaal experts zijn geweest hierin?
Nee, absoluut niet. Nee, hoor, je ziet heel duidelijk een soort tweedeling in de vuistbijlen. De meeste van onze vindplaatsen zijn echt vakkundig gemaakt door expert vuursteenbewerkers. Maar we hebben ook een aantal minkukeltjes, zoals je dat noemt. Dat zijn over het algemeen hele kleine vuistbijltjes waar je eigenlijk nauwelijks iets mee kunt doen. Die niet echt geschikt waren om dieren mee te slachten. En we denken ook dat die door kinderen zijn gemaakt.
Oh. Hey,
je moet je voorstellen dat Neandertal kinderen al heel vroeg leerden om vuursteen te bewerken. Het was van levensbelang. Hè, die werktuigen hadden ze gewoon nodig. Dus daar kon je niet vroeg genoeg mee beginnen. En ja, je kunt nooit direct, als je een stuk vuursteen krijgt, in één keer een prachtige vuistbijl maken, zoals deze die voor ons ligt. Daar gaat een heleboel oefening overheen.
En dat werd gewoon van kinds af aan, denken jullie, al geleerd?
Ja, absoluut. Je ziet bijvoorbeeld een paar vuistbijltjes die echt heel slordig gemaakt zijn. Die zijn waarschijnlijk van echt beginnende leerlingen gemaakt. En je ziet ook vuistbijltjes die door iets betere vuursteenbewerkers zijn gemaakt. Dat zijn dan waarschijnlijk adolescenten die net iets meer ervaring hebben. En je ziet de expert vuistbijlen, om het zo maar te zeggen.
Maar je denkt het is door kinderen gedaan, niet door gewoon toevallig de dorpsgek van de hele
Nee. Wij denken echt dat het bewerken van vuursteen en het maken van vuistbijlen moet echt voor hun een tweede natuur zijn geweest. Ze waren daar heel erg bedreven in en zomaar even een fout maken zal niet snel zijn voorgekomen.
Want zou iedereen, elke Neandertaler, dit als basistaak hebben gehad? Of zouden ze ook daar, zoals je nu natuurlijk in een klein dorp, is de een slager, de ander is timmerman, de ander groenteboer. Niet iedereen is timmerman en groenteboer en slager. Zou dat toen ook verdeeld zijn, denk je?
Ik denk het wel. We zien ook op sommige vindplaatsen, dat is ook trouwens een onderzoek waar ik nog verder in wil duiken, zie je als je vuistbijlen allemaal op een rij zet, dan zie je soms dat één deel van de vuistbijlen een iets andere stijl heeft dan andere vuistbijlen. En je kunt je heel goed voorstellen dat een aantal door Neandertaler X zijn gemaakt en een aantal door Neandertaler Y.
Mm-hmm.
He, dat is een onderzoek waar ik nog wat verder in wil duiken. We gaan die vuistbijlen van onze vindplaats ook 3D scannen later dit voorjaar en analyseren. En dan kun je ook dat soort subtiele verschillen er hopelijk uithalen.
Ja.
Je kunt zeggen van nou, die groep vuistbijlen is door een andere Neandertaler gemaakt dan de andere vuistbijlen.
En denk je dat ze als groep zelfvoorzienend zijn geweest? Of zou er ook uitwisseling zijn geweest met andere groepen Neandertalers?
Waarschijnlijk heel erg weinig. De bevolkingsdichtheid was natuurlijk heel erg laag in die periode. En ze zullen vooral op zichzelf aangewezen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze op bepaalde momenten wel met andere groepen in contact kwamen. Bijvoorbeeld die Neandertalers die dat pekwerktuigje uit Doggenland hebben gemaakt. Je kunt je ook voorstellen dat ze dat van een andere groep hebben overgenomen.
En dan waarschijnlijk een groep die ze onderweg tegenkwamen die ook aan het rondtrekken was. Of zouden ze eens per jaar samen zijn gekomen? Hebben we daar aanwijzingen voor?
Daar hebben we eigenlijk geen aanwijzingen voor. Maar je kunt je best voorstellen dat ze op bepaalde momenten wel samenkwamen. Want je moet toch ook je huwelijkspartners ergens vandaan halen. Die groepen waren waarschijnlijk dusdanig klein. Ja, dat die genetisch niet echt stabiel waren. En dat speelt mogelijk ook een rol bij het uitsterven. Dat ze niet genoeg genetische variatie hadden binnen zo'n groep om het te overleven. Maar ik denk wel dat vergelijkbare groepen samenkwamen. Ja.
Maar je zegt eigenlijk, inteelt heeft hen de das omgedaan.
Dat is één van de theorieën die de ronde doet. Er zijn natuurlijk veel meer. Er wordt ook wel eens gezegd dat de moderne mensen die op een bepaald moment Europa binnenkwam, dat die daar een rol in heeft gespeeld. Ze eruit heeft geconcureerd, om het zo maar te zeggen. Maar eigenlijk een heleboel theorieën doen de ronde. Maar in elk geval die weinig variatie in die genenpool, dat kon wel eens een hele belangrijke rol spelen.
Ja, en nu heb je het over de moderne mens, Homo sapiens. Die kwam ineens om de hoek kijken, want een klassiek misverstand is natuurlijk ook dat de Neandertalers eerst kwamen en Homo sapiens daarvan afstammen. Maar dat is natuurlijk ook weer niet.
Ze delen een gemeenschappelijk voorouder, dat wel. Hè. Op een bepaald moment zijn de Neandertalers van de Heidelbergmens zeg maar afgesplitst. En van diezelfde groep komt geruime tijd later de moderne mens af.
Ze kwamen elkaar ongetwijfeld tegen?
Ja, absoluut. Ja.
Zouden ze een beetje met elkaar overweg kunnen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn ook allerlei theorieën over, uiteraard. Er was wel eens gezegd van de contacten waren gewelddadig, bijvoorbeeld. Maar goed, daar hebben we eigenlijk helemaal geen aanwijzingen voor. Wat we wel weten is dat Neandertalers, zeker die late Neandertalers, dat die bepaalde technieken overnamen van moderne mensen. Hè, hoe je bijvoorbeeld bepaalde werktuigen moet maken. Dus er is in elk geval contact geweest. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je een andere mensensoort tegenkomt, dat je heel nieuwsgierig bent van wie zijn dat, waar komen die vandaan. Hè, en dat ze elkaar toch hebben beïnvloed. In elk geval Neandertalers hebben technieken overgenomen van de moderne mens. Maar andersom lijkt het ook wel zo te zijn.
Oh ja?
Ja, dat er toch een soort uitwisseling van ideeën is geweest. Hè, dat hoeft niet eens met taal te zijn, maar dat kan ook met bewerken van vuursteen voordoen zijn geweest, of noem maar op. Dus ja, gewelddadige contacten kan, maar is niet noodzakelijk.
Ja, hoe komen we daar dan bij? Waarom denken we dat het gewelddadig is?
Ja, misschien past daar ook weer een beetje in het beeld wat we al eerder hebben besproken. Hè? Dat de Neandertaler altijd werd gezien als een bruut, een soort aapmens. En daar zit toch een beetje een gewelddadige connotatie hoort daarbij, zou je zeggen. Hè? Een moderne mens. Daar spiegelen wij onszelf aan.
Heel nobel.
Wij zijn nobel, we zijn beschaafd. Misschien houden we onszelf dat maar voor. Maar ja, ik denk dat die tegenstellingen, zeg maar aapmens, moderne mens, dat bij die ideeën een rol heeft gespeeld.
Ja, of de Europese mens wist heel goed hoe hij zichzelf gedroeg wanneer hij nieuwe mensen tegenkwam.
Ja, precies, ja.
Als er een contact is tussen een Neandertaler en een Homo sapiens, is het in lichaamsbouw, kracht, is daar een groot verschil?
Ja, als je die tegenover elkaar zou zetten, dan zie je een behoorlijk groot verschil. De moderne mens was toch heel slank en rank gebouwd. Hè? Die waren toch gewend aan die savanne-achtige omstandigheden in Afrika, een open landschap. Hè? Er werd ook veel gevraagd van de duurlopers, wordt wel eens gezegd. En de Neandertalers waren toch veel gedronger, veel gespierder. Die moesten het veel meer hebben van snelheid en kracht op kortere afstanden. He, dus als je die tegenover elkaar zet, dan zie je absoluut een verschil in bouw.
Maar dan zou je zeggen, dan is wel duidelijk wie er wint, hadden dan de Homo sapiens niet het loodje moeten leggen.
Ja, dat zou je misschien zeggen. Maar goed, die hadden waarschijnlijk wel grotere groepen. Wat we al zeiden, die Neandertalers weten we uit genetisch onderzoek, dat die kleine familiegroepen hadden.
Ja, maar Marcel, dus ik meteen te denken, als je een klein groepje hebt waarmee je het moet doen, dan is misschien zo'n groepje Homo sapiens ook heel welkom om misschien de genenpool een beetje uit te breiden.
Absoluut. Nou, er zijn ook aanwijzingen voor. Hè, dat er de Deniso van Grot, daar is ook een skelet van een botten van een jong kind gevonden.
Waar is die grot?
In Siberië.
Ja.
En dat was die botten, er blijkt ook een mengeling uit van moderne mens en Neandertaler. Dus daar hebben zeker kruisingen plaatsgevonden.
Die konden met elkaar van bil.
Absoluut, ja. Dat hebben we allemaal. Of althans, de Europeanen. Hè? Allemaal 2-3% Neandertal DNA.
Kan je aan iemand zien of die meer of minder heeft?
Volgens mij kun je dat niet zien. Nee, absoluut niet.
Vanwaar toch jouw fascinatie voor die Neandertalers?
Ja, ik was altijd wel bezig met steentijdonderzoek, maar op dat moment dat we deze vindplaats ontdekten, was ik helemaal gegrepen door deze periode. Ik dacht van hier wil ik meer van weten. Ik wil weten wat die Neandertaler aan de rand van de oerwereld doet. Omdat dat toch vrij onontgonnen terrein is. We weten dat hij er is geweest. Maar wat hij precies gedaan heeft, hoe lang hij hier heeft verbleven, hoeveel kampementen er waren, dat zijn echt zaken die ik tot de bodem wil uitzoeken.
En waarom heb je specifiek deze vondst gekozen?
Nou, omdat ik vond deze wel heel erg bijzonder, ook vanwege de timing. Hè. Ik heb het toen gevonden tijdens een bezoek aan de akker met mensen van de provincie en gemeente. En ja, dat was eigenlijk gewoon een heel bijzonder moment dat je iets mag oprapen waar allemaal mensen bij zijn. Een steen die 50.000 jaar niemand heeft gezien. En ik merkte ook in het veld, toen ik de steen ook rondgaf, dat sommige mensen bijna emotioneel werden. En dat het zo bijzonder is dat je dan op die vindplaats dan precies zo'n vuistbijl opraapt. Dat wekt ook gewoon emoties op. Dat vond ik wel heel bijzonder om mee te maken.
Mag ik hem eens aanraken?
Ja, natuurlijk.
Ja, zeg. Geeft het jou ook het gevoel dat je iets dichter bij die mensen bent?
Ja, toch wel. Als ik dan naar die steen kijk, dan zie ik precies hoe die gemaakt is. Welke stappen die Neandertaler heeft genomen om deze vuistbijl te maken. En ik kan me ook heel goed voorstellen, dat begint toch een beetje de fantasie te werken, dat ik daar Neandertaler zie in zo'n tundra-landschap bij wat nu Beest is. Hè, op de rand van een beekdal die uitkijkt over het riviertje. Ziet daar wat rendieren lopen in de verte en maakt daar een vuistbijl. Ja, hij was nog niet helemaal volleerd, moet ik zeggen. Want er zitten toch een aantal kleine foutjes in de vuistbijl. Dus dan denk ik aan een adolescent. Dus een jongen van een jaar of 14, 15, 16 misschien. Die op de rand zit van het beekdal. En daar onder toeziend oog van waarschijnlijk zijn vader. Het stuk vuursteen heeft opgeraapt en ter plekke bewerkt. En dat met een oog op het slachten van een rendier.
En je zegt nu, een jonge man, een vader, moet het per se een man zijn geweest?
Daar gaan we meestal wel van uit. Ik moet daar wel bij zeggen dat we tegenwoordig, ook uit onderzoek uit andere delen van de wereld, dat er steeds meer aanwijzingen komen dat die klassieke rolverdelingen, dat die niet altijd kloppen. En er zijn wel onderzoeken gedaan naar, waarbij ze hebben gekeken naar taakverdeling in jager-verzamelaarsmaatschappijen, bijvoorbeeld in Afrika. En daar blijkt meestal uit dat het bewerken van steen en jacht, dat het voorbehouden was aan mannen. Maar dat is wel heel zwart-wit. En er zijn namelijk ook een aantal graven van jager-verzamelaars opgegraven, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika. Een graf met een skelet erin, met allemaal pijlen erbij. Er werd altijd gedacht dat is een man, maar dat bleek dus een vrouw te zijn. He, dus dat zijn ja, toch van die fondsen die hele, dat hele idee behoorlijk op de kop zetten. Ja. Dus ja, misschien moet ik er zelf ook nog aan wennen dat ik toch ook iets in mee moet gaan. Dat, het kan natuurlijk best een vrouw zijn geweest. Dat kan, ja.
Hoe zou de 12-jarige Marcel, die destijds stond te kijken naar die opgravingen, hoe zou die nu naar jou kijken?
Nou, ik denk toch wel met hoe zou die daar naar kijken? Toch wel met ja, enige bewondering misschien. Ja, toch van dat ik van mijn hobby mijn beroep eigenlijk heb gemaakt. Hè, dat ik toch altijd mijn passie heb gevolgd. Ik ben dan weliswaar wetenschappelijk archeoloog, zeg maar. Maar in mij schuilt nog steeds een amateur soms, om het zo maar te zeggen. Iemand die ontzettend veel plezier beleeft aan het oprapen van een bewerkte vuursteen. En ik vind het ontzettend leuk om ja, die passie over te dragen aan andere mensen. Met name ook jongeren.
Ik ben heel blij dat je dat hier met mij heb willen doen.
Maar nou heb ik nog steeds jouw driehoekige steen met gat niet gezien. Deze vuistbijl is ook driehoekig, hè? Zoals je ziet, min of meer driehoekig.
Ik zou willen zeggen dat ze op elkaar lijken, maar nee, dat is niet helemaal waar. Nu vertelde ik inderdaad in het begin dat ik ook ooit dat kleine mannetje ben geweest dat in één keer ergens iets zag liggen en helemaal getriggerd was en mijn hart ging sneller kloppen. En ik meende echt dat het iets bijzonders was. En ik heb die steen al die tijd bewaard. En ik zou toch eens willen vragen of jij met een professionele blik ernaar wil kijken. En
Ik zag al een zakje liggen, een vondstzakje. Gaan we kijken. Rustig. Meestal voel ik altijd even dan. Zie inderdaad een driehoekig steentje, zo te zien een wat lijkt een beetje op een zandsteen met een gat erin, precies zoals je hebt omschreven. Het is een heel mooi gat, maar ik denk toch dat het een natuurlijk gat is.
Nee, toch?
Want wat je vaak ziet, als een steentje wordt doorboord, hè, we kennen bijvoorbeeld wel hangers uit de steentijd, hè, die om de nek werden gehangen. Als het doorboord is, dan zie je van een zandlopervormige doorboring. Omdat ze dat in de steentijd van twee kanten deden.
Ja.
En dan zie je een zandlopervormige doorboring. En dit is een vrij rechte doorboring. En ik zie hier ook geen sporen van dat het aan een koord heeft gehangen. Dat kun je soms ook zien, dat het de bovenkant afgesleten is. Dat zie ik ook niet. Dus ik ben toch bang dat het een oude graafgang in een zandsteen is geweest van een dier.
Van een dier?
Ja.
Kunnen dieren...
Of van een fossiel. Zandsteen is natuurlijk vroeger gewoon zand geweest, hè, voordat het verkeerd is geraakt.
Oh ja.
En je ziet soms in zandstenen, zie je wel graafgangen. Of dat er een fossieltje in heeft gezeten vroeger, dat kan ook. Maar ik zie hier geen aanwijzingen voor menselijke bewerking. Nee, het is dus geen artefact.
Ik heb gewoon een mooie steen opgeraapt.
Ja, gewoon een hele mooie steen opgeraapt. Wel een, ja, ik zou bijna, als je dit zo bekijkt, dan dat noemen we wel eens een bedriegertje. He, van die stenen die lijken in eerste instantie op een door mensen bewerkte steen, maar zijn dat uiteindelijk niet.
Een bedriegertje.
Een bedriegertje, ja.
Misschien wordt dat een nieuwe titel van deze serie.
Ja, bedriegertje, ja. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat je het hebt bewaard, hoor. Dat absoluut. Zou ik ook doen.
Als ik nou ooit in mijn leven wel een vondst zou willen doen, hè? Jij vindt ze blijkbaar gewoon bij een akker. Heb je een tip? Waar maak ik nou eens kans?
Nou, je bent van harte welkom een keer met ons mee te gaan zoeken in Drenthe. Hartstikke leuk. Dan ben je bijna gegarandeerd dat je iets vindt. Je mag het niet houden dan, want dat houden wij allemaal. Wij beschrijven alle vondsten en die gaan uiteindelijk naar of naar het Drents Museum of naar het archeologische depot in Nuis. Dus dat is een mogelijkheid. En wat je ook kunt doen is op de zandmotor of de Maasvlakte zoeken. Ja, dat zijn de stranden waar de meeste vondsten uit Doggenland worden opgespoten. En daar maak je ook redelijk wat kans op een afslag uit de Neandertaler tijd of uit latere perioden.
Gaan we dat eens doen. Ik wil je heel erg bedanken.
Ik vond het hartstikke leuk, Oscar. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar Ik heb iets gevonden. De muziek die je hoort is gemaakt door Demira, die ook zorgde dat het allemaal net wat beter klonk. Beeld is gemaakt door Stefan Glerum en de redactie, montage en het gesprek zelf, die deed ik. Mijn naam is Oscar Kokke en ik dank het Cultuurfonds voor hun steun en alle archeologen voor hun mooie verhalen. Vond je het wat? Vertel het dan door aan al je vrienden. Abonneer je op deze podcast en of neem een kijkje op mijn website. oscarkokke.nl/ik heb iets gevonden. Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer.